Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perg gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn, o God in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. En ook het achtste vers, reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 102 en daarvan de versen 7 en 8. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar: Bekend, o Heer, oprecht aan u mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn het laatste hoofdstuk uit het boek Ezra, het 10e hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 44. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 32, het 3e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Ezra 10, de versen 1 tot en met 44. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als Ezra alzo bad en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen en vrouwen en kinderen, want het volk weende met groot geween. Toen antwoordde Zechanja, de zoon van Jeiel, een van de zonen van Elam, en zeide tot Ezra: Wij hebben overtreden tegen onze God. En wij hebben vreemde vrouwen van de volken des lands bij ons doen wonen. Maar nu, er is hoop voor Israël, deze aangaande. Laat ons dan nu een verbond maken met onze God. Dat wij al die vrouwen en wat haar geboren is zullen doen uitgaan. Naar de raad des Heren en dergenen die beven voor het gebod onze Gods. En laat er gedaan worden naar de wet. Sta op, want deze zaak komt u toe. En wij zullen met u zijn. Wees sterk en doe het. Toen stond Ezra op en deed de overste der priesters, de levieten en gans Israël zweren te doen naar dit woord. En zij zwoeren. En Ezra stond op van voor Gods huis en ging in de kamer van Johanan, de zoon van Eljazib. Als hij daar kwam, at hij geen brood en dronk geen water, want hij bedreef rouw over de overtredingen der weggevoerden. En zij lieten een stem doorgaan door Juda en Jeruzalem aan al de kinderen der gevangenis, dat zij zich te Jeruzalem zouden verzamelen. En al wie niet kwam in 3 dagen, naar de raad der vorsten en der oudsten, al zijn haven zou verbannen zijn. Hij zou zelf afgezonderd wezen van de gemeente der weggevoerden. Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin te Jeruzalem in de 3 dagen. En het was de 9e maand, op den 20e in de maand. En al het volk zat op de straat voor Gods huis, sidderende om deze zaak en vanwege de plasregens. Toen stond Ezra de priester op en zeide tot hen: Gij lieden hebt overtreden en vreemde vrouwen bij u doen wonen om Israëls schuld te vermeerderen. Nu dan doet den Heeren uw vaderen God belijdenis en doet zijn welgevallen en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. Het ganse gemeente antwoordde en zeide met luider stem: Naar uw woorden, alzo komt het ons toe te doen. Maar des volks is veel en het is een tijd van plasregen, dat men hier buiten niet staan kan. En het is geen werk van 1 dag nog van 2, want velen onzer hebben overtreden in deze zaak. Laat toch onze vorsten der ganse gemeente hierover staan en allen die in onze steden zijn, die vreemde vrouwen bij zich hebben doen wonen, op gezette tijden komen en met hen de oudsten van elke stad en derzelfde rechters, totdat wij van ons afwenden de hittigheid des torens onze Gods om deze zaak wil. Alleenlijk Johanan, de zoon van Azahel, en Jehazia, de zoon van Tikva, stonden hierover. En Mezulam en Sebatai, de leviet, hielpen hen. En de kinderen der gevangenen deden alzo. En Ezra de priester met de mannen, de hoofden der vaderen, naar het huis hunner vaderen. En zij allen bij namen genoemd, scheidden zich af. En zij zaten op de 1e dag der 10e maand om de zaak te onderzoeken. En zij voleinden het met alle mannen die vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen, tot op den 1e dag der 1e maand. En er werden gevonden van de zonen der priesters, die vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen, van de zonen van Jezua, de zoon van Jozadak, en zijn broeders, Maizaja en Eliezer en Jarib en Gedalja. En zij gaven hun hand dat zij hun vrouwen zouden doen uitgaan. En schuldig zijnde offerden zij een ram van de kudde voor hun schuld. En van de kinderen van Immer, Hanani en Zebadja. En van de kinderen van Harim, Maizaja en Elia en Semaja en Jeel en Uzia. En van de kinderen van Passur, Eljoenai en Maizaja, Ismaël, Nathanael, Jozabad en Elaza. En van de levieten, Jozabad en Simei en Kelaja, deze is Kelita, Betatja, Juda en Eliezer. En van de zangers, Eljazib. En van de portiers, Sulam en Telem en Uria. En van Israël, van de kinderen van Paros, Ramja en Jezia en Malchia en Miajamin en Eliazar en Malchia en Benaja. en van de kinderen van Elam, Matanja, Zacharia en Jeel en Abdi en Jeremoot en Elia. En van de kinderen van Zatu, Eljoenai, Eljazab, Matanja en Jeremoot en Zabad en Aziza. En van de kinderen van Bebai, Johanan, Ananja, Sabai, Atlai. En van de kinderen van Bani, Mezulam, Maluch en Adaya, Jazub en Seal, Jeramoot. En van de kinderen van Pahat Moab, Adna, Gelal, Benaya, Maizaya, Matanja, Beza en Leel en Binu en Manasse. En van de kinderen van Harim, Eliezer, Jesai, Malchia, Semaya, Simeon, Benjamin, Maluch, Samaria. En van de kinderen van Hazum, Betanai, Matatai, Sabat, Elifelat, Jeremai, Manasse, Simei. En van de kinderen van Bani, Maadai, Amram en Ueel, Benaja, Bedaja, Geluhu, Vanja, Meremoot, Eljazab, Matanja, Matanai en Jaazai, en Bani en Benu, Simei en Salemja en Nathan en Adaja, Machanabai, Sazai, Sarai, Azriel en Salemja, Samaria, Salem, Amaria, Jozef. En van de kinderen van Nebo, Jeel, Matanja, Sabat, Sabina, Jadai, Joel, Benaja. Al deze hadden vreemde vrouwen genomen. En sommige van hen hadden vrouwen waar zij kinderen bij gekregen hadden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo hebben wij met elkaar uw woord gelezen. En een aangrijpende lijst gelezen van zondaren, wier namen openbaar gemaakt zijn, dat zij gruwelijkheden bedreven hebben in Israël. Heren, wat is dat erg. Maar wij bidden u. Heren, geef dat er vanavond in ons hart een verlangen mag zijn om zo ook voor u openbaar te komen als een zondaar. Dat we het vanavond mogen instemmen met al die mannen die op die lijst staan. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Heren, dan wordt het een wonder dat we zondaar mogen worden. Dat we niet langer meer onze eigen godsdienstigheid overeind houden. Maar wat een genade als u daar een eind aan maakt. En dat u al die gehuichelde vroomheid en al die eigen gerechtigheid van ons afbreekt. Heren, dat is een eeuwig wonder, want anders gaan we verloren met al onze godsdienst. Maar wat een wonder als u ons maakt, naakte zondaren voor u, die het moeten bekennen, wij hebben gezondigd. Heren, dat is nou de weg van behoud, waarin wij zondaren worden, om door die grote zondevernieler, de Heer Jezus Christus, te worden verlost als arme zondaren. Heren, zo bidden wij u. Wil gij vanavond dan bij ons zijn, als we dat laatste hoofdstuk met elkaar mogen lezen en we van u onderwijs mogen ontvangen. Heren, kom dan zelf door uw Heilige Geest ons te onderwijzen. Leid ons, leer ons, ga ons voor met uw heiligt. Heren, zo komen wij tot u om het van u alleen te verwachten. En dan kent u de noden en de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. We denken aan hen die ziek zijn, die al lange tijd ziek zijn. Heren, die worstelen met psychische moeite en ziekte. We dragen ook hen hartelijk aan u op. Wees bij hen die zorgen hebben over hun kinderen. Zij die zorgen hebben in hun huwelijk. Zij die zorgen en moeite en verdriet hebben om de dingen die in het verleden gebeurd zijn, waar de pijn nog zoveel van gevoeld wordt, Heren. U kent ze ook in het midden van onze gemeente. Heren, waar die wonden nog zo vers en zo teer zijn. Heren, we dragen ze aan u de Heer op. Wilt gij nog eens helen met die balsem uit Gilead? Heren, waar mensen niet kunnen helpen en waar onze handen tekortschieten, daar bent u toch die genadige Heren. Die kunt helen wat wij niet helen kunnen. Heren, wij kunnen alleen maar stuk maken. Wij kunnen alleen maar afbreken. Maar gij hebt van die gezegende handen. Gij hebt van die helende handen. Gij hebt van die ontfermende handen. O Heren, dat we dan tot die uitgebreide armen van u de toevlucht mogen nemen. Dat we onder die zegenende handen van u mogen leren schuilen. Zie dan zo in gunst en genade op ons neer. Heren, u weet ook dat het een moeilijke tijd is, ook in financieel en economisch opzicht. En dan mogen we toch ook vanavond wel bidden voor allen onder hen in het midden van de gemeente die een bedrijf hebben. Heren, die daar ook hun zorgen over hebben, over de toekomst, die leiding moeten geven aan dat bedrijf in moeilijke omstandigheden, waar sommige zaken ook in zwaar weer terecht kunnen komen. Als het terugval is, Heren, dan bidden wij u ook, wilt u ook al die leidinggevenden, directieleden, ook alle wijsheid geven. Ook bij hen die bij bedrijven werken waar zorgen zijn, waar we soms kunnen vrezen of we onze baan nog zullen houden. Heren, geef ook dat ze weten dat er ook in het gebed aan hen gedacht wordt en ook met hen wordt meegeleefd. En dat we ook deze zorgen bij u de Heren mogen brengen. Want uw regering gaat toch over alle dingen. En dat we dan ook zo in dat vertrouwen op u de Heren mogen zien. U die het toch gezegd heeft. Mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Dat we dan ook in deze zo moeilijke tijden ook ons oog mogen slaan op u de Heren. Of we directeur zijn of werknemer. Heren, we hebben het allemaal van u nodig. Wilt u zo ook zijn met onze regering, dat ze ook daarin alles van u mogen verwachten. Maar leer ons toch ook te zien dat er een andere strijd gaande is die dieper is. Een geestelijke strijd. Een strijd om de ziel, Heren. Wij bidden u, sta dan op. En geef een regering die dat mag onderkennen. En die terug mag keren naar uw geboden die waarlijk heilzaam zijn. Ook voor ons vaderland. Wij willen u ook bidden voor de zending. Wereldwijd. Gedenk ook aan hen die aan onze gemeente verbonden zijn. We denken aan de familie Wessels. Wilt u ook bij hen zijn? Geef ze wijsheid, lust en liefde om ook te werken daar waar zoveel arbeid te doen is, waar zoveel tegenstand is. Geef ook de familie Visser alles wat ze nodig hebben om gedurig ook in het vertaalwerk het van u te verwachten. Wees ook met hen die kinderen hebben in het buitenland, Heren, waar ook vele zorgen kunnen zijn, gevaarlijke omstandigheden waaronder ze het werk moeten doen. Heren, dat we dan ook zo onze kinderen aan u mogen bevelen. Gedenk ook het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de grote steden onder hen, Heren, die thuis en dakloos zijn, die vervreemd zijn van het gewone maatschappelijke leven, Heren, die werkelijk in de heggen en de steggen leven. O, geef toch dat ze ook vanavond nog opgezocht mogen worden. En dat ze nog naast een beker koud water ook nog een woord van u mogen horen. Heren, gedenk ook het werk dat gedaan mag worden in de gevangenis. Wil gij ook daar uw krachten geven om gedurig ook met hen te spreken die zulke misdrijven hebben begaan. Maar dat er gewezen mag worden dat er één is die genadig vergeven wil. Heren, zo dragen we ook het werk aan u op dat gedaan mag worden in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, hier in verpleegtehuizen onder gehandicapten. Wilt u ook al dat werk zegenen en geef ook dat er velen mogen zijn die dat werk met liefde mogen doen. Heren, er zijn zoveel mensen die zorg nodig hebben. Geef ook dat ons hart overgebogen mag worden om ook in liefde te denken aan hen die behoeftig zijn. We dragen ook hartelijk het onderwijs aan u, de Heer, op. Wilt u ook daar zijn? Wilt u ook aan hen gedenken die geroepen zijn om onderwijs te geven, om met onze jeugd om te gaan? Heer, dat kan ook veel van ons vragen. Liefde, ontferming, zelfverloochening. Heer, geef dat ook aan de docenten, aan de meesters en de juffrouws. Bekwaam ze en vervul ze toch door uw Heilige Geest. En geef ook aan onze kinderen en onze jongeren gehoorzaamheid. En wil ook geven dat ze acht mogen geven op het woord dat tot hen gezegd wordt. Dat ze er ook de liefde en betrokkenheid in mogen opmerken. En dat zo ook onze scholen planthoven van de gemeente mogen zijn, waar het zaad van uw woord gezaaid mag worden. Heren, zo denken wij ook aan allen die met ons meeluisteren. Die vanavond niet konden komen, omdat ze voor de kinderen moeten zorgen. Wees ook met onze ouderen, die niet meer kunnen komen, die met ons meeluisteren. We denken ook onze broeder Looy, die door ziekte verhinderd is, wil ook bij hem zijn. Zo allen die hier niet kunnen zijn, Heere, gij hebt toch meer dan ene zegen. Wil ook bij hen zijn. We dragen ze hartelijk aan u op. Gij kent ook de moeite en de zorgen, ook in het midden van de gemeente. Och dat dan zo tot u de toevlucht mogen nemen, Heere. Sta gij op en wil gij het geruis van Sion nog eens herstellen. Dat is uw werk, Heere. En daarom bidden wij u ook, de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wees zo met ons. Vergeef en verlaat ons niet. Denk ook onze organisten, de kosten, de broeders kerkenraad. Heer en allen die een taak hebben, ook in deze dienst, open de schriften. Heere, dat we het zo van u mogen verwachten. Zie dan zo toch in gunst op ons neer. Laat het woord zijn kracht mogen doen. Onderwijs ons toch door dat woord, door de werkingen van uw Heilige Geest. En dat alles onverdiend, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Als Esra alzo bad. Het is alsof de Heilige Geest ons weer even terug wil brengen bij wat er in het voorgaande hoofdstuk gebeurd is. Het is alsof hij een korte samenvatting geeft van dat indringende gebed van Esra. Als Esra alzo bad. En hoe bad Esra dan? Wel, hij kwam tot de Heere met beschaamdheid der aangezichten. Het was alsof hij daar stond als de tollenaar die zijn aangezicht niet durfde op te heffen tot de Heere vanwege de zonden van het volk. Deze Esra die alleen maar kon bidden ten tijde van het avondoffer, omdat hij wist dat er alleen maar een weg was tot de Heere door het offer, waardoor verzoening aangebracht zou worden. Alleen op grond van dat offer kon hij bidden met beschaamdheid vanwege de gruwelheden door het volk misdreven. En in dat gebed doet hij belijdenis voor de Heere van de zonden van het volk. Want hij heeft zo duidelijk ervaren, Heere, wij hebben in die zonde niet alleen overtreden tegen uw heilige wet, Heere, maar wij hebben tegen uw goedheid en tegen uw barmhartigheid, ja, tegen uw genade en langmoedigheid gezondigd. Heere, want u bent het geweest die ons in uw oneindige trouw weer teruggebracht heeft in ons vaderland, in de beloofde Canaan. U hebt ons daar huizen gegeven om weer in te wonen, Heere. Maar bovenal hebt u ons uw tempel weer gegeven. Een plaats waar wij een weinig licht mogen ontvangen. Waar wij met ogen des geloofs mogen zien op dat offer dat komen zal, de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, gij hebt ons een plaats gegeven waar wij weer een weinig leven mogen ontvangen uit u, o Heere, die grote levensbron. U hebt ons ook een tuin gegeven. U bent een muur rondom ons, Heere. Het zijn allemaal weldaden die gij ons gegeven hebt. Maar wij, Heere, wij hebben tegen al die weldaden gezondigd. En daarom valt Esra de Heere toe en valt hij het recht des Heeren toe. Gij zijt rechtvaardig, Heere, en wie Wie van ons kan dan voor u bestaan, wij die zo gezondigd hebben? Alzo bad Ezra. Het waren zijn laatste woorden, Heere. Gij zijt rechtvaardig. Wie kan dan van ons voor u bestaan? En dan mogen wij vanavond gaan horen, gemeente, wat een zegenrijke uitwerking dat gebed van Ezra mocht hebben. Aan de hand van Ezra 10 willen wij dan vanavond stilstaan en bij dit hoofdstuk schrijven: een gezegende verhoring op het gebed van Ezra. En we willen dan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij in Ezra 10 een schuldig volk. In de tweede plaats horen wij hoe de weg der bekering wordt aangewezen. En in de derde plaats zien wij een radicale breuk met de zonden. Een gezegende uitwerking, een gezegende verhoring op het gebed van Ezra. We zien een schuldig volk, een aangewezen bekering en tenslotte een radicale breuk. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen en wel uit Psalm 38 en daarvan het negende vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En ook het vijftiende vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Zingen wij dat, gemeente, uit Psalm 38, de versen 9 en 15. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen, het is nooit, o God, van u veracht geweest. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 51, het 9e vers, na het amen der prediking. Ezra 10 spreekt ons van een gezegende verhoring op het gebed van Ezra. En we letten dan in de eerste plaats op een schuldig volk. In de tweede plaats op een aangewezen bekering. En in de derde plaats op een radicale breuk. Gemeente, als je die woorden leest, zo aan het begin van hoofdstuk 10. Als Ezra al zo bad en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis nederwerpende, dan is er zo'n verlangen in het hart. Heere, geef ons dat allemaal te beoefenen. Want gemeenten, er is geen betere plaats op aarde dan wenend vanwege je zonden aan de voeten van Christus. Weet je een betere plaats dan waar de zondares lag aan de voeten van Christus? Zijn voeten natmakende met haar tranen, drogende met haar haren en zijn voeten kussende vanwege de liefde die zij mocht smaken van de vergeving Gods. Wenend aan de voeten van de Heere. Daar treffen wij Ezra vanavond aan. Als al die dingen voor hem werkelijkheid worden, dan kan het niet anders dan dat hij zich wenend neerwerpt, zo lezen wij, voor de Heere in zijn huis. Bij Ezra vinden wij de gestalte van Psalm 55. Ik zal 's avonds klagen, zuchten, steunen. Ik zal 's morgens kermen, 's middags wenen. En God zal op mijn beden merken. En geliefde gemeente, dan moeten we het eerlijk zeggen tegen elkaar. En ook naar onze jonge mensen toe. Dat woord wenen, dat is niet zo geliefd in onze dagen. Nee, wij horen liever van een godsdienst waar mensen alle dagen blij zijn. En zo moet het ook aantrekkelijk zijn om godsdienstig te zijn. Je moet daarin vrolijkheid uitstralen. En dat is waar. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Uit de mond van Zacharias. Lof, zei de Heer in Israël. Maar wat zal het erg zijn als het een lofzang is die niet geboren is in de weg van droefheid en wenen, en die niet geleerd heeft te lachen over dat grote wonder van de verlossing uit de diepte der ellende. En daarom mogen we dat vanavond ook elkaar eerlijk vragen, gemeente. Is er nou een heimwee in je hart als je dat zo leest van Ezra? Is er dan wel eens dat wat de dichter zingt, och, werd ik derwaarts weer geleid. Heere, dat ik zo hartelijk kon wenen over mijn zonden. Dat het zo teer lag tussen u en mijn ziel. Dat ik niets kon, Heere, zonder u. En dat ik zo'n vijand was van de zonden. En dat ik zo verlangde naar die omgang met u, zo heel dicht bij u. En uw persoonlijke zonden van de afgelopen tijd, hebben ze u met Ezra gebracht voor het aangezicht van de Heer. De zonden van uw gezin, de zonden van onze gemeente, hebben ze u op de knieën gebracht voor God. Meent als dat zo is, dan wordt dat merkbaar in ons leven. Dan wordt dat zichtbaar. Dan gaan ze het opmerken in je gezin. Dan wordt het gemerkt in de gemeente. Weet u waar bekering begint? Waar wederkeer begint? waar een waarachtige opwekking begint. Dat is als wij met Ezra voor de Heere in de schuld komen. Dat we niet alleen de schuld bespreken, maar dat we die schuld ook gaan bewenen met Ezra. Zoals we dat hier lezende, ons neerwerpen in het huis Gods, wenende voor zijn aangezicht. En als Ezra dat doet, gemeente, dan wordt het zichtbaar. Dan gaan de mensen dat opmerken. En niet alleen die mensen die al bij Ezra waren. U weet het wel, er waren mensen bij hem gekomen toen hij daar zo stil zat. En zijn kleren gescheurd had en zijn haar uitgetrokken had. Toen waren daar mensen gekomen die beefden voor het woord van de Heere. Maar nu het avondoffer gekomen is. En nu hij daar worstelt in het gebed voor het aangezicht van de Heere. Nu ze hem daar zien bidden met die opgeheven handen op zijn knieën voor het aangezicht van de Heere. Nu gaat het als een mare door Jeruzalem. Heb je het ook gehoord? Ezra, hij bidt tot de Heere. Ezra, hij is bekommerd vanwege onze ongerechtigheden. Heb je het gehoord? Ezra buigt zich wenend voor de Heere neer. En die boodschap, die raakt het geweten van de inwoners van Jeruzalem. Daar kunnen ze niet meer onder thuis blijven. Als ze die boodschap vernemen van die biddende en knielende en roepende en zuchtende Ezra, dan worden ze als het ware door dat woord geraakt. Het laat ze niet meer los, het legt beslag op ze. En er wordt door Gods geest een verlangen geboren in hun hart om zich bij Ezra te voegen. En kijk eens, daar gaan de deuren open in de straten van Jeruzalem. En daar komt een man naar buiten. En dan moet u eens opletten, gemeente. Wat staat er? Komt die man alleen als hoofd van het gezin? En zegt hij, ik zal wel gaan naar de tempel. Maar het staat er zo heel treffend. En uit Israël verzamelde zich een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen. Daar zie ik een man komen. En zijn vrouw aan zijn hand. En aan de andere hand zijn kinderen. En daar gaat het hele gezin heen naar Gods huis. Die vader zegt, niet blijven jullie maar thuis. Want ach, jullie zijn nog klein, jullie zijn nog kinderen. Ach, en wat begrijpen jullie van de zonden? En dan ook nog wel van deze concrete zonden over huwelijk met vreemde vrouwen. Ach, dat begrijpen jullie nog zo weinig van. Blijven jullie maar thuis en vrouw blijf jij maar bij de kinderen. Nee, hier zien wij dat wanneer schuld wordt, gemeente, dat beslag legt op het hele gezin. En het hele gezin meegaat en ze komen allemaal in de tempel voor Gods aangezicht. Wat moet dat daar geweest zijn op het tempelplein? Als we lezen in een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen. Ze staan daar. En ze staan daar niet zomaar als een toeschouwer om te kijken naar die biddende Ezra. Maar ze buigen met hem mee voor het aangezicht van de Heeren. En ze roepen luide voor het aangezicht van de Heeren. En ze wenen. En ze wenen met een groot geween. Zo staan ze daar met Ezra. De ganse gemeente voor God in de schuld. Mannen, vrouwen en kinderen. Gods geest, hij werkt die droefheid over de zonden. Want dat is wat de profeet zegt, niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Het is Gods geest die die mensen brengt uit hun huizen naar zijn huis. Om daar met Ezra te bidden voor het aangezicht van de Heeren. Lieve gemeente, wat is dat een wonder. Als onze verbrokenheid voor het aangezicht van de Heeren, onze verslagenheid nog eens anderen mag meenemen. En dat zij met ons voor de Heer in de schuld mogen komen. Daarom, gemeente, moet je nooit denken, bij al die grote afval en verval, die er misschien ook in je eigen gezin is, in je eigen omgeving, dat je zegt, wat zou ik daar alleen tegen kunnen beginnen? Zie hier, hoe de Heer in het gebed van één man wil zegenen, zodat heel Jeruzalem voor God in de schuld komt met een groot geween. En heeft de kerkgeschiedenis het niet bewezen dat de Heer één man wil gebruiken om een gans dorp onder de beslag van het woord te brengen? Heeft hij Luther niet willen gebruiken voor een krachtige reformatie in heel Europa? Daar staan ze, rondom Ezra. Het is stil. En je hoort eigenlijk alleen maar het luide gesnik van die wenende mensen. En dan treedt daar uit die kring van wenende één naar voren. Een man. En zijn naam is Sechanja. Hij is een van de ballingen die met Ezra mee uitgetogen is uit Babel. En hij wordt de tolk van het volk dat daar staat te wenen. En hij gaat instemmen met de schuldbelijdenis van Ezra. En de schuldbelijdenis wordt zijn persoonlijke schuld. Want hoor maar wat Sechanja zegt. Wij hebben overtreden tegen onze God. En wij hebben vreemde vrouwen van de volken des lands bij ons doen wonen. Ook Sechanja, hoewel hij straks niet staat in de lijst van degene die vreemde vrouwen genomen heeft, hij volgt ook Ezra in het spoor, dat de schuld van het volk zijn persoonlijke schuld wordt. Hij ervaart met Ezra de last van de zonde die zijn schouders naar beneden drukt. Hier wordt er één ook zondaar. Wij zijn zondaars. En dat is nou die rechte beleving. Maar dan gaat de Heer ook heel concreet de zonden voor ogen stellen. Dan wordt het niet maar mensen zijn zondaren, of heel algemeen wij zijn zondaren. Maar dan wordt het heel persoonlijk, dan worden de zonden werkelijkheden. Dan praten wij niet meer in algemene bewoordingen over zonden. Maar dan worden ze ingeleefd en dan worden ze ons voor het aangezicht gesteld. Want dat is wat de Heere zegt in Psalm 50. Ik zal u straffen en het zal ordentelijk voor uw ogen stellen. En dan is hier een woord waarvan de Heere zegt. Ik zal die grote lijst opstellen van al uw zonden, zodat u ze kunt lezen bij het heilig licht van mijn geest, opdat u ze ziet en u ze leert bewenen. En dat is ook wat Mozes zegt in Psalm 90. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Sechanja, hij gaat de zonden zien. Het worden zijn persoonlijke zonden. En hij gaat ze ook voor de Heere belijden. En zo werkt de Heere ook in het leven eenmaal van David, toen hij hem ook concreet confronteerde met de zonde. Gij zijt die man. En die confrontatie met de zonden, die deden hem uitroepen, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Hij zag ze als het ware één voor één voor zijn aandacht gebracht door de Heilige Geest. En dat bracht hem tot het belijden. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En zo staat daar Sechanja. Hij probeert niet de zaak te vergoeilijken. Hij probeert niet allerlei ontlastende redeneringen naar voren te brengen. Maar hij noemt de zaak bij de naam en zegt, wij hebben vreemde vrouwen bij ons doen wonen. Heren, wij hebben gruwelijkheden bedreven door ons te vermengen met de afgodendienst van de omliggende volken. En wij hebben hun vrouwen genomen. En zo hebben wij in onze huisgezinnen de afgoderij naar binnen gebracht. En daarom, heren, zijn wij schuldig en verdienen wij uw straf. Gemeente, Het hart van een ouderling springt op als hij zo op huisbezoek iemand mag ontmoeten die werkelijk voor God zondaar geworden is. Als hij die ritselingen van dat nieuwe leven mag horen, dat een mens zondaar geworden is. En dan wordt er niets meer goed gepraat. En dan wordt er geen verontschuldiging meer aangevoerd. Maar dan heb je alles, alles misdreven. Wat we ook gezongen hebben, ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Ik ben een zondaar. Oh, dan kan je het wel eens horen. Van al die zondaren ben ik de grootste. Wee mij, arme zondaar. En zo staat daar Zechariah als de tolk van een zondig en schuldig volk. Maar Zechariah, verlicht door de Heilige Geest, hij mag ook de weg der ontkoming aanwijzen voor dat schuldverslagen volk. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een aangewezen bekering. Hoor maar wat Zechariah zegt, nadat hij de zonden benoemd heeft en het ook voor God beleden heeft als schuld en overtreding. Dan zegt hij, maar nu, er is hoop voor Israël in deze aangaande. Te midden van die duisternis van de zonden, in die stikdonkere nacht waar het volk niet anders te wachten heeft dan het oordeel van een rechtvaardig God. Daar komt ineens een lichtstraal van hoop in die donkere nacht voor dat schuldige volk. Zechariah zegt als het ware, er is een weg waardoor wij weer met God verzoend kunnen worden, waarin hij weer in vrede naar ons wil omzien. En zegt Zechariah, dat is de weg van de waarachtige bekering. Bij Zechariah is het woord gaan leven, wat eenmaal Salomo deed optekenen in het boek van Spreuken 28e hoofdstuk 13e vers. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is het waarop Zechariah wijst. Hij zegt, o volk, wij moeten onze zonden belijden. Ja, dat is zeker. Maar willen wij waarachtige barmhartigheid verkrijgen, dan moeten wij ook breken met de zonden. Dan moet er een radicale bekering in ons leven komen. En luister dan maar wat hij zegt. Laat ons dan nu een verbond maken met onze God, dat wij al die vrouwen en wat van haar geboren is zullen doen uitgaan naar de raad des Heren en degenen die beven voor het gebod onze Gods en later gedaan worden naar de wet. Zechariah, hij zegt, laten wij een verbond sluiten met de Heren. Laten wij hem plechtig beloven, Heren. Wij zullen breken met de zonden, Heren. Laten wij doen naar de raad Gods. Laten wij doen naar wat ook onze ouden die de Heren vrezen tot ons zeggen. Laat er gedaan worden naar Gods heilige wet. Kom, zegt hij, laten wij een verbond maken. Als het ware, zegt hij, laten wij het zwart op wit zeggen. Dat wij zullen breken met de zonden. Dat wij de afgodendienst uit onze huizen wegdoen. En dat wij ook die vreemde vrouwen weg zullen sturen. Wij moeten breken met alles wat God de Heere verdriet doet. Wij kunnen zo niet doorleven, zegt Zechariah, in ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Gemeente, als je erover nadenkt, dan moet je zeggen, wat een ontzaggelijk, ingrijpend en drastisch voorstel. En gemeente, het is zomaar niet lichtvaardig dat Zechariah dat zegt. Want als u straks nog even dat geslachtsregister zou doornemen, met al die namen, dat register, om het zo te zeggen, van al die vaders, van die mannen, die vreemde vrouwen genomen hebt. Weet u wie daar ook bij staat? De vader van Zechariah. En zo gaat dit voorstel van deze vrome Israëliet dwars tegen vlees en bloed in. Straks moet zijn eigen vader een vreemde vrouw wegzenden vanwege het voorstel van zijn zoon. En daar ziet u nu iets van de oprechtheid die daar leeft in het hart van Sechanja. O, als het werkelijk schuld wordt en we de zonden aanzeggen moeten, dan is dat zonder aanzien des persoons. Wat een verschil met Eli. Hij durfde zijn zonen niet zuur aan te zien. Maar deze Sechanja, hij durft het op te nemen voor de eer van God. Ook al treft dat zijn eigen vader. En hier gaat het woord van de Heer Jezus in vervulling. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Sechanja, de liefde tot de Heer, de liefde tot zijn dienst, is hem meer waard dan alles op aarde. Hoe verstrekkend het voorstel ook is van Ezra, hij neemt het aan. Ezra, hij maakt met het volk het verbond. En hij laat het ook door het volk met een eed bevestigen. Want ook Ezra, hij kent het hart van de volk. Hij weet ook, als het er straks op aankomt, wat een pijn dat het zal doen. Om dat ook werkelijk over te gaan tot de uitvoering van het verbond. En als het dan daar werkelijk op aankomt, hoe gemakkelijk kun je dan terugdeinzen voor de consequenties van wat hier beleden en gezegd wordt. En daarom laat hij het ook met een eedzwering het volk bekrachtigen. Wij zullen doen naar het voorstel van Sechanja. Wij zullen dat verbond met een eed bevestigen. Om het zo te zeggen, we zullen onze handtekening eronder zetten, zodat het onafwendbaar is. Gemeente, misschien hebt u bij het lezen thuis ook al voor uzelf de vraag gesteld, als u dit ingrijpende en radicale voorstel leest van Sechanja, zou dat nu ook vandaag nog zo moeten? Moet iemand die met een ongelovige vrouw getrouwd is, dan ook nu van haar scheiden? Laat ik daar heel kort dit op mogen antwoorden. Laten we in deze kwestie allereerst toch nog steeds weer luisteren naar het vermanende woord van de apostel Paulus, als hij zegt dat wij niet een ander juk moeten aantrekken met een ongelovige. Die waarschuwing die blijft ten alle tijden staan. Maar het woord van diezelfde apostel Paulus geldt ook nu. Als zo'n huwelijk eenmaal tot stand gekomen is, dan mogen we niet zomaar uit elkaar gaan. Want dan zegt Paulus, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft die tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. Paulus ziet hier dus op een individuele situatie die zich in de gemeente voor kan doen. Maar hier is het zo heel anders. Hier gaat het om een volk zonden die door het hele volk doorwoekert en het volk ten gronde zal richten. Vandaar ook die ingrijpende maatregel. Ezra, hij wordt terecht door Sechanja opgeroepen om de leiding te nemen bij de uitvoer van dit diep ingrijpende voorstel. En toch kan Ezra dat zomaar niet doen. Terwijl het volk het verbond gesloten heeft en het met een eed bevestigd heeft. Toch gaat Ezra niet zomaar over tot de uitvoering van dat voorstel. En daar staat zo'n hele praktische zaak in. En die moeten wij ons allemaal ter harte nemen. Wat staat er? Lees maar even met me mee in het 6e vers. En Ezra stond op van voor Gods huis en ging in de kamer van Johanan, de zoon van Eljazib. Als hij daar kwam, at hij geen brood en dronk geen water, want hij bedreef rouw over de overtreding der weggevoerden. Wat staat daar? Wel, Ezra, als hij die taak aanvaard heeft, dan gaat hij eerst de afzondering zoeken. Hij gaat vasten. Hij zondert zich af. En het woord wat hier in het Hebreeuws staat wijst erop dat hij de hele nacht doorbrengt in bidden en vasten voor het aangezicht van de Heer. Opnieuw heeft hij met deze zaak geworsteld. Opnieuw heeft hij zijn nood bij de Heer neergelegd. Opnieuw heeft hij voor het aangezicht van de Heer rouw bedreven. En hij heeft gevraagd, ach Heer, hoe zal dat moeten? Heer, het is toch een schier onmogelijke opdracht waarvoor ik sta. Om deze zaak te doen uitvoeren in het midden van het volk. Heren, wat een verdriet zal hieruit ontstaan. Wat een nood, heren. Hoe moet dat toch? Gemeente, wij staan in ons leven ook vaak voor ingrijpende beslissingen. En wat merk je tegenwoordig zoveel? Dat mensen zo gemakkelijk zeggen, ik denk dat ik het zomaar moet doen. Of ik vind dat ik het zo moet doen. Of mijn gevoel zegt dat ik er goed aan doe. Zo was het niet bij Ezra. Ezra kon het met zijn gevoel niet doen. Ezra die ging naar binnen. Ezra worstelde de ganse nacht zonder eten en zonder drinken. Met bidden en vasten het aangezicht van de Heere zoeken. O God, wat moet ik gaan doen? Heere, wat verwacht u van mij? Heere, geeft u mij licht over deze zo moeilijke zaak voor mij? En zo worstelt hij de hele nacht voor de Heere. Bij Ezra gold, en laat het ook bij u gelden, en ook bij jullie jonge mensen. Als je voor ingrijpende keuzes in het leven staat, ik neig het oor, dat ik op Gods inspraak wacht. Naar 's Heeren spreuk, daar wacht hij op, en die geheimen die de Heere openbaart, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, mag Ezra dan ook de volgende dag aan het volk gaan verkondigen. En wat is dan het besluit wat hij gaat nemen? Wel dit. Hij zegt, er moet een volksvergadering komen. Niet alleen jullie die hier in Jeruzalem voor mij vergaderd zijn. Niet alleen jullie die dat verbond gesloten hebben. Niet alleen jullie die de zonden beweend hebben. Maar het hele volk moet komen. Want het kwaad is doorgewoekerd tot aan de uiterste grenzen van ons land. En ze moeten allemaal komen. Er mag niemand thuis blijven. En hij verbindt daaraan een ernstige dwang. Want hij zegt, wie niet komt, die zijn goederen zullen verbeurd verklaard worden. En hij zal gestoten worden uit de gemeenschap van het volk. Zo ernstig is de zaak voor Ezra. Dat iedereen moet komen. Geen excuus wordt aanvaard. Ezra wist dat het voorstel kon rekenen op verzet. Ezra, hij besefte het, dat er mensen onwillig zouden zijn tot deze ingrijpende maatregel en er zich tegen zouden verzetten. Daarom ook die ernstige vermaning. Je moet komen, je mag niet wegblijven. En als je het wel doet, dan zijn je goederen verbeurd verklaard en behoor je niet meer tot de gemeenschap van Israël. En uit deze dingen kunnen wij opmerken dat het ook voor Ezra en Zechanja en al de oudsten van het volk een zaak van leven of dood is. En dan komen ze allemaal. Niemand ontbreekt. Binnen 3 dagen is er een volksvergadering. En wanneer wordt die gehouden? Nou gemeente, dat is heel treffend, namelijk op dit tijdstip. Op de overgang van november naar december. In die tijd wordt die volksvergadering gehouden. En dan kan het ook daar in Israël stormen en regenen. Ontzaglijk slecht weer is het. Het is ontzettend koud en guur daar in Jeruzalem. En we lezen het. De regen gutst uit de hemel, plasregens. Met bakken, om het zo te zeggen, valt de regen uit de lucht. Maar het is voor Ezra geen reden om de volksvergadering in de open lucht af te lassen. En zeggen, nou ja, het is slecht weer. Laten wij het maar uitstellen. Te midden van die regen houdt hij in het open lucht op het tempelplein die vergadering. En wat is dat een beschamende les voor ons allemaal. Wat kunnen wij gemakkelijk thuis blijven uit de kerk. Ik heb toch wat hoofdpijn. Ben wat verkouden. Het weer is niet zo aangenaam. Het tocht in de kerk. Die banken zitten zo ongemakkelijk. Maar als er honger is naar het woord, dan zullen wij onze plaats niet leeg laten. En niet letten op allerlei bijkomstige zaken. Wie wel eens in Afrika naar de kerk geweest is, in het midden van de woesternij, die weet dat ze geen comfortabele banken hebben. En weten ook dat er niet op 10 minuten gelet wordt. En dan daar, midden in die regen, begint Ezra een preek te houden terwijl het regent. Terwijl de plasregens neerstorten, begint hij daar voor dat samengestroomde volk te preken. En we vinden de samenvatting van zijn preek in de versen 10 en 11. Waar als het ware de kern wordt weergegeven van zijn boodschap. Gij lieden hebt overtreden en vreemde vrouwen bij u doen wonen. Om Israëls schuld te vermeerderen. Nu dan, doet de Heere uw vader een God belijdenis. En doet zijn welgevallen en scheidt u af van de volken des lands. En van de vreemde vrouwen. Je zou als het ware mogen zeggen, Ezra, hij houdt een preek met 3 punten. En het eerste punt is de zonden aangewezen. Tweede, de oproep tot schuldbelijdenis. En in de derde plaats de weg van bekering verkondigd. Heel duidelijk begint hij zijn preek met het aanwijzen van de zonden. Heel concreet schiet hij als het ware pijlen af om zondaren in het hart te treffen. Zoals ook Petrus het eenmaal zal doen. Als hij het zegt, en Christus, dien gij gekruisigd hebt. En het tweede waartoe hij het volk oproept is, kom dan en doe belijdenis voor de Heere, de God van uw vaderen. En dat is ook weer zo'n mooie trek. De God van uw vaderen. Dat is het geheim van het belijdenis doen. Belijdenis doen voor wie? Voor die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. Daarom kun je schuldbelijdenis doen. Omdat God trouw is voor een ontrouw volk. Daarom zegt Ezra. Daarom zegt Zechanja. Is er hoop. Omdat God trouw is. In het vergeven van de zonden. En dan dat derde punt. Die dringende oproep tot bekering. Ezra en Zechanja, ze wisten het. Het kon niet blijven bij erkenning van de schuld alleen. Kon niet blijven bij belijdenis van zonden voor het aangezicht. Maar ze beseften, oh, het moet komen tot een afscheiden van de afgodendienst. Het moet komen tot een wegzenden van de vreemde vrouwen. Het zondige leven moest vaarwel gezegd worden. Er moet een radicale breuk komen met de zonden. God duldt het niet. En het zal onze ondergang brengen als wij op die weg doorgaan. Daarom, hij roept het toe. O mijn volk, zegt u, bekeert u toch van de afgodendienst. En doet de zonden uit uw huis weg. En als het volk naar die preek hoort, we lezen het, ze sidderen. Het is Gods geest die ze onder die preek overtuigt. Het geweten klaagt hen aan. En het is onder die prediking dat ze horen de straffende stem des Heren. En ze aanvaarden die straf voor de Heren. Maar het is ook die geest die in hun werk dat verlangen. Naar verzoening in de weg van die waarachtige bekering en schuldbelijdenis. En gemeenten als dan, om het zo te zeggen, Ezra klaar is met die prediking en het amen heeft geklonken, dan komt er een antwoord van de gemeente. En wat is dat antwoord? En de ganse gemeente antwoordde en zeide met luider stem, naar uw woorden, alzo komt het ons toe te doen. Mag ik het zo zeggen? Er is maar niet een wat instemmend gemompel of een vaag knikje. Nou ja, we zijn het er wel mee eens. Ja, misschien moet het ook zo wel. Maar er is met luider stem een antwoord. Ja, dat is de waarheid. Zo moet het geschieden. Zo moeten wij handelen. Dat betaamt ons. Dat is onze heilige plicht. En zo komt het ook. Dat brengt ons bij onze laatste en derde gedachten tot een radicale breuk. Het woord doet zijn kracht in de harten van de hoorders. En er komt een verlangen om ook wat gezegd wordt in de praktijk te mogen brengen. En als je dan verder leest, dan zou je het om met de woorden van onze dagen te zeggen, stelt het volk iets voor aan Ezra. En wat zeggen ze? Ezra, laat er komen een commissie van onderzoek. Ezra, laat er een aantal wijze mannen komen om de zaak te onderzoeken. Omdat alles rechtvaardig en overeenkomstig Gods wil zal geschieden. Gemeente, in onze dagen worden er wel eens commissies ingesteld om een zaak vooruit te schuiven, ook zeker in de politiek. Dan zijn we er voorlopig weer vanaf, laten die mannen dan maar wat onderzoek doen. Dan kunnen wij ondertussen onze gang gaan. Nee, maar zo is het niet met deze commissie en het verlangen van het volk dat die commissie komen zal. Want, zeggen zij, er is veel overtreden. Er moet grondig onderzoek gedaan worden. Wij kunnen niet zomaar even overvlakkig deze dingen regelen. Die en die even zijn vrouw wegsturen en dan is het wel klaar. Nee, er moet grondig onderzoek gedaan worden. Huis aan huis moeten daar de mensen komen en onderzoek doen naar de afstamming van de vrouw waar de man mee getrouwd is. Het moet heel grondig en diepgaand uitgezocht worden. Dat is het verlangen van het volk. Ziet u wat dat uitwerkt? Dat woord van de Heer. Dat ontdekkende, dat bestraffende woord. Dat woord tot oproep van bekering. Want wat staat er? Wat is het grote doel van dat onderzoek door die commissie van wijze mannen? Opdat wij van ons afwenden de hittigheid des torens onze schots om deze zaak wil. Hoort u dat? Het volk ervaart het. Heren, uw toren rust op ons. Ze spreken zelfs over de hittigheid van Gods toren om deze zaak wil. Heren, er is maar één weg waarin u uw toren van ons af kan wenden. Dat is dat de zonden met de wortel en tak geheel uitgeroeid wordt uit ons midden. Alleen in de weg van die waarachtige bekering kunt u weer bij ons wonen. Wat verlang je daarna, gemeente? Je persoonlijke leven, je gezinsleven, gemeentelijke leven. Heere, laat het ook zo mogen zijn dat die Heilige Geest komt in mijn hart. En dat Hij ontdekt aan al mijn zonden, opdat er niets overblijft van binnen wat uw gemeenschap in de weg staat. Heere, neem de zonde weg. Die de hittigheid van uw toren in mijn leven doen ontsteken. Ezra, hij neemt het voorstel van het volk over. De zaak wordt grondig uitgezocht. En als we meetellen de maanden die genoemd worden, dan blijkt het wel 3 maanden geduurd te hebben. En al de namen, ze worden opgeschreven. Ze worden allemaal onder de tucht gesteld, om het zo te zeggen. Ze worden allemaal als zondaren naar voren gebracht. En wat zien we dat de Heere daarin eerlijk is. Want we lezen alle namen, ook van Gods dienaren. Zonen uit het geslacht van de priesters. Zonen uit het geslacht van de levieten. Zonen uit de zangers en de poortwachters. 113 mannen bij elkaar. En ze worden allemaal geroepen om voor de rechter te verschijnen. En dan staat er en ze gaven hun hand. Ze zeggen ja, wij hebben gezondigd en we beloven het met een plechtige eedsvinding. Wij zullen ons bekeren en onze vrouwen doen uitgaan. Ze erkennen hun schuld. En waaraan merk je dat? Wel, dat ze een offer gaan brengen. Ze zoeken vrede met God in de weg van het offer. Een ram wordt geofferd. En wat heeft de Heere dan beloofd? Wel, dat wanneer dat schuldoffer gebracht wordt, zo zegt de Heer in Leviticus 4, vers 26, en het zal hen vergeven worden. O ja, wanneer daar die waarachtige schuldbelijdenis komt, en wanneer wij de toevlucht nemen tot het offer, de Heer Jezus Christus, dan zal er ook verzoening en vergeving gevonden worden. En er mag vrede zijn tussen hen en de Heere. Maar gemeente, het is ook een bittere constatering om te doen, dat er onder die allen toch een enkeling is die het niet eens is met de gang van zaken. Er is verzet, er komt tegenstand. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is toch te rigoureus. Dat is te ingrijpend. Dat kun je die mensen niet aandoen. Zo ernstig hoef je de zonden toch allemaal niet te nemen. We lezen het in het 15e vers. Alleenlijk Jonathan, de zoon van Azahel, en Jaazia, de zoon van Tikva, stonden hierover. Tegenstand en niet mee eens. En dat zal blijven tot op de jongste dag. Dat er in het hart van mensen telkens weer verzet is tegen die weg van waarachtige schuldbelijdenis en die noodzakelijke bekering. Telkens weer zal dat woord van God, dat zo genezend is, dat zo rijk is in zijn vertroostingen, tegenstand hebben, omdat een mens uit zichzelf niet verloren wil gaan. Maar wat is het een wonder, als je door genade je naam getekend ziet op dat zondarenregister. Ze staan er allemaal, alle 113, de zondaren, bij namen genoemd. Maar wat een heerlijk getuigenis. Ze breken met de zonden en ze mogen vergeving in de weg van het schuldoffer ontvangen. En daarom tenslotte deze vraag, gemeente. Aan het einde van Esra 10 lezen wij dat zondarenregister. Zou u willen dat uw naam ertussen stond? En dan moet u zeggen, nee, van nature zou ik dat niet willen. Denkt u dat ik dat wil aan de schandpaal genageld staan? Dat ik zo bekend zou willen staan in Sommelsdijk of Middelharnis als een zondaar en openbaar overtreder van Gods wet? Nee, dat wil ik niet, dat mijn naam geschreven staat in het boek van de kerkenraad als een overtreder. Met name bekend, dat wil ik niet. Maar, gemeente, wanneer wij te doen krijgen met de heiligheid van God, als het woord van de profeet Habakuk waar wordt, gij zijt de rein van ogen, dat gij het kwade zoudt zien. Als wij te maken krijgen met die reinheid van God en onze ongerechtigheden, als al die zonden ons ordentelijk door de Heilige Geest voor ogen gesteld worden, dan kunnen wij voor die heilige God niet meer bestaan. Dan gaan wij het inleven. Heren, wij hebben kwaad vergolden tegenover het goede wat u ons bewezen hebt. En daarom, heren, zijn wij uw gramschap dubbelwaardig. Het volk sidderde voor het aangezicht van Esra onder de bediening van het woord. De heiligheid van God werd werkelijkheid in hun leven. Hun geweten overtuigde hun en ze vreesden voor God. Want het werd werkelijkheid in hun leven. De ziel die gezondigd heeft, zal sterven. En dat is het overtuigende werk van de Heilige Geest. Die is het die mensen werkelijk zondaar maakt. En dan wordt er ook een droefheid geboren over die zonden. Dat we God die zo goed is met onze zonden in zijn aangezicht geslagen hebben en op zijn liefdeshart getrapt hebben. Als dat waar wordt in je leven, gemeente, weet je wat je dan zegt? Zet mij maar bovenaan die lijst. Want ik ben de grootste der zondaren. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Dat is werkelijk een arme zondaar worden. Dan kunnen ze het ook van je zeggen. En dan moet je het ook beamen. En dan toch, die zonden. Die beleden worden en waar droefheid over is, daar blijft het niet bij. Want die zonden waar de droefheid over is, die smart daarover, die werkt in het hart. Een onberouwelijke bekering tot God. Dan gaan we met die zonde schuld, als die verloren zoon, weder tot de Vader. Waarom? Omdat hij ons daartoe nodigt. Kom dan. En laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als de witte wol. Daarom durft een zondaar het met zijn zonde schuld te wagen. Tot die Heere de toevlucht te nemen. Omdat hij het zelf is die nodigt. En die zegt, kom dan. Erken je schuld die mij tot straf bewoog. Daarom roept ook Johannes op. In dat eerste brief die hij geschreven heeft, het eerste hoofdstuk, het 9e vers. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven. En hij reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, dan is deze Esra, die doet roepen om de meerdere Esra. Dan is deze biddende profeet degene die roept om die biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus, in wie nou waarlijk vergeving en reiniging van alle ongerechtigheden te vinden is. Geliefden, mag ik het dan vragen, als hij dan zo ernstig nodigt, en als hij dan zegt, kom dan, en laat ons tezamen richten, mag ik je dan eerlijk vragen, hoe komt het dan toch, dat je nog niet gekomen bent tot hem? Kom dat dan, omdat je ten diepste niet wilt breken met de boezemzonden, omdat je het ervaart dat je er zo vast aan zit, dat je het ook niet prijs wilt geven. Want gemeente, dat is waar, God vraagt alles aan ons, heel ons hart, heel ons leven, en dan moeten we alles loslaten waar we aan vastzitten. En wat kan dat een pijn doen? De radicaliteit van het evangelie. Want dan denk ik aan het woord van de Heer Jezus. En indien uw oog u erger, trek het uit en werp het van u. Het is u beter met een oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Dat is ook wat Christus bedoelt. Dat de poort eng is, want u kunt niets meenemen van uw oude leven. U zult alles los moeten laten. En u zegt dan vanavond, hoe moet dat dan? Hoe kan ik ooit alles loslaten waar ik zo aan vastzit en wat ik niet prijs wil geven? Hoe kan dat? Wel, door ene blik op de gekruisigde zaal. Door ene blik, zoals het volk in de woestijn op die verhoogde slang zag, die zal genezen worden. Eén blik op het kruis van Christus, dat straalt van zijn liefde tot het verlorene. Dat kruis dat straalt van de liefde van de Zoon tot het recht van zijn Vader. Eén blik op dat kruis, één blik op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Doet u alles, alles loslaten waar u nu aan vastzit. Dat is het getuigenis van Paulus. Ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. Oh, als je dan ziet wat Christus is en wat hij te schenken heeft voor een verloren mensenkind, dan valt alles wat de wereld biedt in één ogenblik als waardeloos van je af. Asaf, hij mocht het zien toen hij kwam in het heiligdom. Toen hij kwam te zien op het offer. Toen hij zag wat het einde van de goddeloze was. En toen hij zag de heerlijkheid die er te verkrijgen was in Christus Jezus. Toen riep hij het uit in verwondering. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gij zijt voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. O dat dan vanavond die bede geboren wordt. Heere, dat ik ziende mag worden. Dat ik zien mag op u, Heere, en ziende op u alle zonden te boven mag komen, Heere. In dat verlangen om u toe te behoren. Dat ik alles los mag laten om u te verkrijgen. Dat ik zo dan bidden mag. Geef toch dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Amen. En te zoeken het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo komen wij tot u en wij bidden u of gij door uw Heilige Geest wilt geven in ons midden die gestalte van Esra, van Sechanja en van het volk, Heere. Dat we zo voor uw aangezicht mogen verschijnen en dat we zo belijdenis mogen doen van onze zonden. Dat we breken mogen met de zonden en de toevlucht nemen tot het schuldoffer. Tot u, o Heer Jezus Christus, dan is er verwachting, persoonlijk, voor ons gezin, voor onze gemeente. Heere, werk het toch door uw lieve geest en geef dat we daarom ziende mogen worden en al meer mogen zien op hem die daar hangt aan het kruis van Golgotha, die gestorven is om nu doden tot leven te wekken. Heere, geef ons een gezicht op hem, want alleen door hem, in zijn kracht, kunnen wij de zonden haten. Kunnen wij de zonden doden, kunnen wij de zonden vlieden. Alleen ziende op hem, och, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij in ongehouden trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Dan wordt het van binnen stil. Dan zwijgt alle opstand. Dan wordt alle bitterheid weg. Dan is het met Asaf. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nog nevens u toch lusten? Heere, er is niets waar ik in kan rusten dan in u alleen. Geef het ons allemaal uit genade om Christus. Amen. Zingen wij dan tenslotte met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Niet het 14e zoals ik opgegeven heb, maar ik bedoelde het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? De gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.